Wij zijn de vorige keer terechtgekomen in Lucas via de zijdeur. Bij de uitspraak, Eden zult gij met mij in het paradijs zijn. En zo komen wij in vers 33 van Marcus 15, waar dan staat: en als de zesde uren gekomen was, werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Die vermelding, die vinden wij ook in Matteüs 27, vers 45. En ook in Lucas 23, vers 44. Precies dezelfde uitspraak, daarom zoek ik hem ook niet op. Merkwaardigerwijze, want ik vind het altijd een beetje vreemd, merkwaardigerwijze in het Johannes-evangelie vinden we die vermelding niet. En dat vind ik persoonlijk merkwaardig, omdat een van de centrale thema's in het Johannes-evangelie is die van duisternis en licht en van dag en nacht enzovoorts. Maar misschien, je zou zeggen, dan moet het daar juist staan, omdat dat het thema is. Maar je kunt ook andersom concluderen. Dat is altijd leuk, hè. Je kunt ook andersom concluderen en zeggen, nou ja, als het hele boek er al over gaat, waarom moet het dan nog specifiek vermeld worden? Hier. En dat lijkt mij een argument te zijn. Maar goed, ik weet het ook niet. Maar het is belangrijk genoeg dat het drie keer vermeld wordt. Dat betekent in ieder geval dat het een belangwekkend historisch feit is ook. En dat, nou laten we zeggen, de tijdgenoten van de Heere Jezus dus uitdrukkelijk hiermee geconfronteerd zijn. Met een toch vreemd natuurverschijnsel. Dat het zo is, wel, dat het gebeurt. Natuurlijk, het is maar tijdelijk en het is bovendien symboliek. Maar het is er natuurlijk wel een die ook weer ontleend is, zoals altijd met dit soort dingen, ontleend is aan het Oude Testament, waarin wij profetieën vinden over dat de wereld in duisternis terecht zou komen. Althans, dat is de algemene regel. En dat is dan ook een van de centrale thema's van het Johannes-evangelie. Die van, het is nu dag, werkt zolang het dag is, want de duisternis komt, enzovoorts. Of die van, het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Als toelichting op het oordeel dat over de wereld, nou ja, in Johannes' dagen al gekomen was. Maar hij schrijft dat het werd aangekondigd. Het werd niet alleen daar aangekondigd. Het werd aangekondigd in het Oude Testament. Meest voor de hand liggend is waarschijnlijk Jesaja 60. De eerste verse, die haal ik altijd graag aan. Omdat het een uitspraak is die het Nieuwe Testament enige malen wordt aangehaald. Zonder dat het opvalt, kennelijk. Omdat het gewoonlijk vermeld wordt zonder schriftverwijzingen. Dat wil zeggen, vanuit het Nieuwe Testament wordt gewoonlijk niet terugverwezen naar Jesaja 60, vers 1 en 2. Terwijl dat eigenlijk dan wel toch zou moeten. Om zo te zeggen, dat is de beroemde uitspraak: maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dan zult u zeggen, hier gaat het over het tegenovergestelde. Nou, ik moet u zeggen, het gaat niet over het tegenovergestelde, het gaat over de uitzondering. En dat moet blijken uit het tweede vers. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, want dat is de regel. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Doch over u, en de doch, dat duidt inderdaad op die uitzondering, doch over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid, of namelijk zijn heerlijkheid, zal over u gezien worden. In mijn Bijbel staat hier ook niet een tekstverwijzing, eventueel naar het Nieuwe Testament. Maar er is een heel duidelijke, zeer directe verwijzing naar dit schriftgedeelte, dat ik u niet wil onthouden. Dat is Efeze hoofdstuk 5. En dan zijn we prompt weer bezig met wat men zou doen, namelijk schrift met schrift vergelijken. En daaruit leren. Want dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè, dat je daar ook nog wat uit leert. En eventueel dus ook daadwerkelijk conclusies trekt. Ik zeg het er maar bij, want ze nemen het mij kwalijk dat ik conclusies trek. Maar ja, waarom moet je anders schrift met schrift vergelijken? Hè? Waarom leg je het anders naast elkaar? Maar we vinden de uitspraak in Efeze 5, vers 14... Waar staat daarom, zegt hij, en dat daarom slaat terug op de voorgaande verse, waar ik eigenlijk liever niet op inga, dat duurt allemaal zo lang, hè. Maar daar staat dat de wereld in duisternis is, maar dat wij als gelovigen daaruit getrokken zijn. Vers 7 bijvoorbeeld. Nu zijt gij waart eertijds duisternis, maar nu, inmiddels, zeg ik altijd bij het woordje nu, hè. Maar je kunt het weer controleren. En nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als zonen des lichts, want de vrucht des lichts, en dat is de reden waarom ik het toch aanhaal, er staat in onze Statenvertaling de vrucht des geestes, ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar dat is een introductie van Galaten 5 hier. Dat is het ook hoor, vrucht des geestes, maar zo heet het hier niet. Het heet hier de vrucht des lichts, waarin wij immers wandelen, is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zei, hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. In de duisternis groeit gewoonlijk niks. Niks nuttigs in elk geval. Dat zijn dus de werken des ongeloofs uit de wereld, een duistere wereld. Hebt er geen gemeenschap mee. En dan vers 13, maar al deze dingen die de wereld doet, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Als het in het licht komt, wordt het openbaar. Vandaar dat Johannes kon schrijven, het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zij wilden niet dat het een en ander openbaar werd, want hun werken waren boos. Maar wij zijn in het licht gekomen, is de bedoeling. Want al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Zodat hier gewoon staat dat het woord licht dan toch erg breed moet worden opgevat en van toepassing is op alles wat openbaar maakt. En dat is in ieder geval het woord van God. Dat trouwens een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Maar de gedachte is, de wereld is in duisternis, doet werkende duisternis, alleen wij zijn kinderen des lichts. En in verband met deze waarheid, daarom zegt hij, vers 14, daarom zegt hij, de Heer kennelijk, maar het is Jesaja 60, het is ook duidelijk een verwijzing, of bedoeld als verwijzing naar, dan als citaat, uit het Oude Testament. En dat kan moeilijk wat anders zijn dan letterlijk Jesaja 60 vers 1. Maar hij zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Dat wil zeggen van tussen de overige doden uit. Die zijn dus in duisternis. En Christus zal over u lichten. En de aardigheid is dat in deze uitspraak de symboliek van Jesaja 60, de metaforen van Jesaja 60, of hoe moet je dat zeggen, zijn ingevuld. Hè? Daar stond gewoon, ontwaakt gij die slaap. Nee, daar stond, maak u op, wordt verlicht. U weet wat het is, maak u op. Hè? Dat is, Jozua maakte zich des morgens vroeg op. Dat moet je tegenwoordig uitleggen, anders denken de mensen dat die make-up gebruiken. Make-up, maak op, hè. Moet je tegenwoordig allemaal uitleggen. Ik heb vanavond gehoord dat Nederland steeds slimmer wordt. Nou, dat zeiden ze bij het LOI. Maar goed, het is voor hen ook vechten tegen de bierkaai. Maar vooruit. Maak u op, wordt verlicht, dat wil zeggen kom tot het licht. Want uw licht komt, dat wil zeggen de dag breekt aan, de zon gaat op. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar als het aangehaald wordt in Efeze, heet het gewoon, ontwaakt gij die slaapt en staat op van tussen de doden uit. Degene die in duisternis zijn. En in plaats van de heerlijkheid des Heren gaat over u opstaan de gewone en Christus zal over u lichten. En de heerlijkheid des Heren is dus gewoon Christus, de verheerlijkte Heer. Ja, precies, ja. Leg het naast elkaar en trek die conclusie, dat heb je wat aan. Want als je daarna of daarnaast heerlijkheid des Heren tegenkomt bij bijvoorbeeld Ezechiël, in die visioenen, weet u wel, dan weet je tenminste wat het voorstelt. Hij zag de heerlijkheid des Heren, wat zag je dan? Ja, een uitbeelding van Christus. Dat is wat het is. En zo leer je wat onderweg, hè. Maar waar het me om gaat natuurlijk is dit, dat de algemene gedachte is dat de wereld in duisternis is. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij in Jesaja 60, want, vers 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, zal de volken bedekken. Doch over u, en dat is de uitzondering, zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Nou ja, en Efeze legt uit dat het in ieder geval op ons van toepassing is. Op ons als gelovigen. Voor ons is het dag geworden, die van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Het blijkt ook uit de rest van wat hier staat in Jesaja 60, maar ik sla hem maar gauw weg. Hoewel ik natuurlijk eigenlijk ook nu een hele goede aanleiding heb om Jesaja 7 op te zoeken. Ik weet het nooit zeker wat kost het. 8. Waar het maar was. 8. Ja, 7 vandaag maar niet, maar het past er helemaal goed in. 8 wordt het dus. En dan heb ik het niet eens over vers 14, want die past er ook goed in. Maar dat doen we een andere keer weer eens, hè. Maar wel, die teksten daar aan het eind van hoofdstuk 8 en het begin van hoofdstuk 9. Ik neem aan dat u daar alles hebt zitten strepen in uw Bijbel. Dat hoop ik. En indien niet, nou ja, dan kan het alsnog. Want de vertalers hebben daar duidelijk problemen gehad. Dat zie je omdat er wat schuingedrukte woorden staan. En dat betekent dat zij het schriftgedeelte dus niet begrepen. En toen maar hebben aangevuld. Dat is hoe de Statenvertalers dat deden. Dan vulden ze aan, maar wat ze dan eraan vulden, zetten ze dan toch in ieder geval schuin gedrukt. En dan krijgen we het alsnog in overweging, waarvoor van harte dank. Maar er staat vanaf vers 3, vers 22, als hij de, 8 vers 22, als hij de aarde aanschouwen zal, ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. En dan staande, maar, dat kan je laten staan, maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Wat eerder namelijk al duister was, zal niet alsnog verduisterd worden. Het is zelfs andersom. En dan spreekt hij over het land van Zebulon en Naftali. En hij spreekt over Galilea der heidenen. Zodat je toch op zijn minst moet denken, is het dan niet het Galilea der Joden? Maar dan lees ik verder, en ik weet dat het geen kerst wordt voorlopig. Geen Elfstedentocht ook trouwens. Maar het is nog lang geen kerst, maar nou kun je tenminste onbevooroordeeld lezen, weet u wel. Dat is makkelijker, hè. Ondaan van alle romantiek en gedoe. Het volk dat in duisternis wandelt, zal groot licht zien. En we lazen het. De aarde en de volkeren zullen bedekt worden door donkerheid en duisternis, maar over u zal het licht opgaan, de heerlijkheid des Heren opgaan. En hier staat, het volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, eigenlijk is het van de zonsondergang, want dat is de terminologie daarvoor. die wonen in het land van de schaduw des doods. Over dezelfde zal een licht schijnen, of gewoon zal licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, groot gemaakt, vermenigvuldigd. Nou ja, dat was aan Abraham, Isaac, Jacob en Jozef, niet in de laatste plaats, ook beloofd, hè. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt, want niet moet je ook doorstrepen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen, ja, nou hoef je nochtans ook niet meer in te vullen, dus die kan er nou ook weer uit. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hun schouders en staf degene die hun dreef hebt gij verbroken, gelijk de dagen der Midianieten, enzovoort. Kijk, waar het hier over gaat is heel simpel. De wereld raakte in duisternis, maar er was een volk dat was al heel lang in duisternis. En daar gaat het licht op, in dezelfde tijd. En we hebben het dus weer over de zogeheten 10 stammen van Israël. En met name gelokaliseerd in Galilea der heidenen, bijgenaamd gewoon Galië. Dan hoef je der heidenen er ook niet meer bij te zetten. Maar het is heus hetzelfde woord, hè, Galilea. Nou goed, dat hoort u waarschijnlijk ook niet voor niks. Maar, en dat hier gesproken wordt over nieuwtestamentische tijd. Ja, een kind is ons geboren. Kan niet missen. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouders. Zeker wel. Wat ons betreft wel. Het wordt gezegd in verband met dat specifieke volk dat in duisternis was. En terwijl de wereld zelf in duisternis geraakt, gaat bij hen die in duisternis waren, omdat ze in ballingschap waren, verstoten en vervreemd van het burgerschap Israëls, gaat bij hen het licht op. En dat is de situatie waarbij het me eigenlijk vanavond niet gaat over dat hier en daar het licht opging. Het gaat om de algemene regel dat het licht uitging. Want dat is de situatie van de wereld als zodanig. Ik heb trouwens mijn vinger nog bij, nee, heb ik niet meer bij. Ik dacht, ja, een briefje bij Jesaja 60. Want daar staat het ook, hè, over de volkeren en de aarde zal in duisternis zijn. En vanuit de duisternis zal men eventueel komen tot het licht. En uw kinderen zullen van verre gebracht worden. En de vraag is, wie zijn dat dan? Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Ik heb het ooit eens nagezocht wat het Joodse commentaar zo al is op die uitdrukking. Wie zijn deze? En een van de commentaren, want Joden hebben altijd verschillende commentaren, dan kunnen ze tenminste kiezen. Ja, Rabbi die zegt zus en Rabbi die zegt zo, maar een daarvan zei, het is dezelfde vraag die Jacob stelde aan Efraïm. Ja, Jozef, sorry, Jacob vroeg het aan Jozef, wie zijn toch deze? En toen zei Jozef, nou, dat zijn Efraïm en Manasse. En toen zei Jacob, hier komen zal ik ze zegenen. Zet ze maar naast meneer. En het Joodse commentaar is dat deze uitspraak, wie zijn toch deze, deze vraag beantwoord moet worden met, deze zijn de 10 stammen van Israël. Die in Messiaanse tijd weer terug zullen komen, want men plaatst dat dan niet in onze dagen natuurlijk, maar in de dagen van de komst van de Messias, wanneer dat maar wezen mogen. Maar goed, maar ik denk dat dat wel eens zou kunnen kloppen, ja. Maar dat het niet in het bijzonder gaat over de wederkomst van Christus, maar reeds over onze dagen. Maar goed, ik sla Jesaja maar gauw weer weg dan, hè. Maar het is maar opdat u zou begrijpen dat, dat die duisternis, verduistering van de wereld, dat is nog steeds de huidige situatie feitelijk. En Jesaja 60, vers 1 en 2 wordt verklarend geciteerd in Efeze 5. Daar waren wij even. Maar wij vinden het ook aangehaald in Romeinen hoofdstuk 13. Waar we in de dag zijn enzovoorts. Nou ja, daar wordt niet echt geciteerd, maar het wordt wel aangehaald. En in het bijzonder ook in 1 Thessalonicense 5... waar staat: wij zijn kinderen des lichts en kinderen des daags. En wij zouden als in de dag en dus eerbaar wandelen en al dat soort zaken meer. Maar het is nog steeds ontleend aan dit soort uitspraken. En deze van Jesaja 60 was er natuurlijk maar één van. Terug dan naar Marcus 15. Want ja, verder doet het er natuurlijk niks toe dat het duister werd. Het werd ook weer licht en toen was alles weer achter de rug. En speelde het geen rol van betekenis. Soms denk ik dat Johannes het gewoon vergeten is. Hij schrijft maar over licht en duisternis. Dus hoe zou hij op de gedachte komen dat het daar ook nog even zo'n teken was? Bovendien, Johannes beperkt zich toch heel erg in de tekenen, in de beschrijving van de tekenen die de Heer Jezus deed. Hij beschrijft er maar een paar, maar dan ook heel uitgebreid. Maar deze blijft gewoon achterwege. Van over de gehele aarde staat er, dat kan inderdaad zijn over het hele land, maar wie zal dat zeggen? Het is in ieder geval, dit zijn dezelfde uitdrukkingen als uit Jesaja 60. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken en zo verder. Van de 6e tot de 9e uren aan toe. En ik weet het niet, maar het was de 6e uren. En wat de 9e uren betreft. 9 heeft altijd iets van doen met strijd. Om niet meteen te zeggen verdrukking. Het hangt ongeveer zo in elkaar dat een 3 staat voor beloften. Voor de beloften Gods. Voor de plannen. Als zodanig. En wij interpreteren meteen en zeggen het zijn beloften. Moet nog uitgewerkt worden. Maar als definitief en te volle wordt uitgewerkt, dan heb je dus 3 × 3, heb je 9. En dat is weer een aanduiding van lijden. Hetgeen impliceert dat men niet zonder slag of stoot die beloften van God vervuld worden. En aan Israël gaat het inderdaad gepaard met, nou met de wereld ook trouwens. Met de grote verdrukking als zodanig. 9 is de tet en tet is de baarmoeder. Die het vooral te verduren krijgt na 9. Als de 9 voltooid is. Lijkt me voorlopig wel weer voldoende. En dan staat er vervolgens vers 34. Van Lucas 15. Of sorry, van Marcus 15. En ter 9e uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Of zoiets, ik bedoel, hoe je dat maar uitspreekt. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En er staat er laconiek bij, en sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden: ziet, hij roept Elias. Hij roept Elia dus, hè? Elias. Hij roept Elia vanwege dat Eli of Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hoe ze dat niet verstaan, weet ik niet. Want ik moet u zeggen dat Eloi, Eloi, lama sabachthani wordt geacht Aramees te zijn. Wat de Engelsen Galdees noemen. Keldi, maar het heet bij ons officieel Aramees, dat is het ook eigenlijk. En wij leren daarvan dat Aramees de omgangstaal was in Israël, nou ja, onder de Joden, sinds de Babylonische ballingschap, want daar hebben ze die taal opgedaan. Hè. In Babel werd ook Aramees gesproken. Wijdverbreide taal van die dagen. Aram ligt in werkelijkheid een heel erg noordelijker. Dus meer Syrië eigenlijk. En de bovenloop van de Eufraat en Tigris. Enzovoort. Aram, in de Statenvertaling altijd vertaald met Syrië. Syriërs. Wat ook niet helemaal klopt, maar vooruit maar weer. Maar de taal was wijdverspreid. En de vraag is dus, als dit Aramees was en het was de omgangstaal, waarom verstonden ze dat niet en waarom begrepen ze niet wat hij zei? Het enige wat ik kan bedenken is dat wat hij zei, dat kennen wij niet uit het Aramees, zij ook niet, dat kennen zij uit het Hebreeuws. Nou weet ik wel dat het verschil tussen die twee niet al te groot is. Maar hij citeerde letterlijk hier Psalm 22. Maar als je dat in een vreemde taal doet, ja, dan wordt het niet herkend. En hoewel Aramees dan wellicht geen vreemde taal is, voor de psalm is het wel een vreemde taal. En daar gaat het maar om. Maar hoe dan ook, wat ook de reden is, men verstond het niet. En men dacht dat hij Elia riep. En daarmee verdwijnt de hele gedachte. Dus eigenlijk, hoe dat komt, weet ik ook niet. Elia speelt overigens een belangrijke rol in het Jodendom. Omdat wij verwachten de komst van de wederkomst van Christus. Zij verwachten, voordat de Messias komt, de komst van Elia. Nou ja, niet allemaal, maar het is wel heel wijd verbreid. Men verwacht de komst van Elia. U weet wel, ze zetten voor de man een stoel klaar ook, hè? Op zederavond, bij de paasmaaltijd. Ze verwachten de Heer niet, maar ze verwachten Elia. Dat is trouwens terecht. Wij verwachten trouwens ook nog Mozes. Zij, sommigen van hen ook trouwens. Omdat men verwacht een profeet als Mozes. En dus de profeet. En dan heb je ook nog de variant die verwacht de komst van Jeremia. Dat vind ik eigenlijk de leukste. Omdat wij die ook niet kennen. Maar hoe weten zij dat? Hoe komen zij daarbij? En het staat in de Bijbel dat ze die verwachten. Bent u de Messias? Nee. Bent u de profeet? Nee. Bent u Elia? Nee. Bent u Jeremia? Ook niet. Jeremia. Een profeet als Mozes. Oké, die was beloofd. Die zou komen. Elia was ook beloofd in de laatste verse van Malachi. In elk geval. De Messias vanzelfsprekend. Maar waarom verwacht men Elia? Die vind ik prachtig. Jeremia, sorry. Waarom verwacht men Jeremia? Die vind ik prachtig omdat wij die niet kennen. Maar het is de Joden dus wel degelijk opgevallen dat de loopbaan van Jeremia op de bladzijde van de Bijbel werd afgebroken. Want hij zou weliswaar koninkrijken afbreken en verdoen, maar hij zou ook koninkrijken bouwen en planten. En dat heeft hij, voor zover wij uit de Bijbel leren, nooit gedaan. En de Joodse verklaring is dan dus eventueel, dan moet hij nog terugkomen, moet hij dat nog doen. En dat het daarbij gaat om het bouwen en planten van Israël, dat hoef ik toch niet meer uit te leggen dan, hè? Toch. Zo van, het werd afgebroken en het ging in de ballingschap, maar als definitief Israël wordt terugverzameld, moet Jeremia er ook weer bij zijn, zal ik maar zeggen. En leiding aangeven, dat is het idee. Het is niet zo heel wijdverbreid, maar je komt het dus toch in de Bijbel tegen. En als het goed is, hebben wij geleerd dat zo niet werkt, maar dat Jeremia al lang gedaan heeft wat hij moest doen. Alleen het wordt op de bladzijden van de Bijbel niet beschreven. Alleen maar aangekondigd. En niet alleen in Jeremia trouwens, hè? Elders ook. Maar goed, dat is nou ook verder ons onderwerp niet. Wat wij vinden dan is dat ter negender uren. En dan moet ik er meteen bij zeggen, dat is dus op het moment dat het licht weer aanging. Dat is toch enigszins inconvenient. Ik bedoel dit. Het licht gaat uit en de Heer zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die kunnen wij begrijpen, toch of niet? God is licht, maar het licht gaat uit. Maar er kwam duisternis tot over de gehele aarde, tot de negende uren. En ter negende uren, dat was dus toen het licht weer aanging, riep de Heer, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat naar mijn idee tussen die twee niet een direct verband bestaat. Tussen de duisternis enerzijds en deze uitspraak. Heb je dat nog? Nog concreter dan, de duisternis hier is dus niet de uitbeelding van dat God hem verlaten had. Want dan zou het toch parallel hebben moeten lopen. Maar beter is om nog even verder te kijken Want u weet wat ik altijd zeg, hè? Dat is mooi dat in het Nieuwe Testament het Oude wordt aangehaald. En dat het in het Nieuwe Testament in een bepaalde context geplaatst wordt die wij kunnen bestuderen. En we zouden dat zeker ook doen. Maar ik ben van mening dat het toch niet helemaal correct is om het zo te doen. Men zou namelijk eerst het thema loslaten, de schriftplaats opzoeken in het Oude Testament, die daar bestuderen in de context waarin het daar staat. Dan heb je de betekenis in het Oude Testament. En als dan in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, wordt die betekenis die het in het Oude Testament heeft overgeplant naar het Nieuwe. En niet andersom. Het is misschien goed om dat in gedachten te houden. Want ik heb gemerkt, tot mijn eigen schade trouwens ook, heb ik ook gemerkt... dat wij het toch wel dikwijls andersom doen en dan de draad kwijtraken. Nee, ik kan wel een voorbeeld geven, de gauwigheid, maar dat helpt u niks. Maar dan zit u weer met een knoop, maar dat is wel leuk natuurlijk. Wij lezen in Romeinen 9 tot en met 11, een voorbeeld. We lezen in Romeinen 9 tot en met 11, lezen wij over een ami dat lo-ami wordt enzovoorts. En we weten waar het over gaat in Romeinen 9 tot en met 11, want dat is waar het over gaat is dat er zijn beloften gedaan aan het Joodse volk onder de naam Israël, daar. En wat hen beloofd is, de zaligheid namelijk, is bij hen niet terechtgekomen. Onder het motto, het is niet alles Israël wat uit Israël is, nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze erfgenamen. De zaligheid is ergens anders terechtgekomen en impliciet dus, het Joodse volk is lo-ami geworden. En binnen dat kader lezen we die uitspraken over lo-ami en denken, nou, dat gaat over het Joodse volk. Bij nader inzien is dat niet het geval. Bij nader inzien gaat dat niet over het Joodse volk, maar gaat niet over de twee, maar het gaat over de 10 stammen van Israël. Nee, daar ben ik ook ingetuind. Zo gaat dat. En bovendien, dat is het algemene commentaar ook op die schriftplaatsen. Dus nou ja, ik vind het een goed excuus, eerlijk gezegd ook nog. Maar in Hosea 1, waaruit geciteerd wordt, gaat dat helemaal niet over Juda. Het gaat over de 10 stammen van Israël. En in Romeinen, waar het aangehaald wordt, gaat het dan ook inderdaad niet over Juda dat lo-ami geworden is. Het gaat over de 10 stammen die al lang geleden lo-ami geworden waren, maar in onze dagen juist ami geworden zijn. En dat scheelt een stuk hoor, bij het lezen van dat hoofdstuk. Nou, van die 3 hoofdstukken. En ook bij het lezen trouwens van 1 Petrus 2, want dan krijg je hetzelfde verschijnsel. Maar het berust op de verkeerde volgorde. Nou ja, komt natuurlijk ook omdat in werkelijkheid natuurlijk Hosea ook niet nauwkeurig genoeg bestudeerd wordt. En wij ook als een staat Israël gewoon lezen Juda. Maar daar gaat het daar niet over. Heel uitdrukkelijk niet, dat staat er ook allemaal keurig bij, dus het mag eigenlijk geen probleem opleveren, enzovoort. Maar we doen het dan dus op de verkeerde manier. We hebben de tekst eerst in het Nieuwe Testament, daar komen we tegen, plaatsen we in een bepaald verband, en dan oké, het komt uit het Oude Testament. Maar het hele punt is dat het andersom werkt. Hè? Je hebt eerst de toepassing in het Oude Testament, gebruik in het Oude Testament, en dan pas wordt het overgezet naar, of geplaatst in, het verband van het Nieuwe Testament. Dat is ook zo met Psalm 22. Dat is die psalm die menigmaal, ik heb het niet geteld, maar enige malen, laat ik het zo zeggen, geciteerd wordt in de geschiedenis rond de kruisiging. Dat is die psalm ook van vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Dat is ook die psalm van vers 8. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Inclusief tekstverwijzingen die er in mijn Bijbel onder staan. In dit geval natuurlijk naar Matthäus 27. Maar de uitdrukking Eloi, Eloi, lama sabachthani is ontleend gewoon aan het eerste vers in de praktijk. Dat is vers 2. Maar in de praktijk het eerste vers van de psalm. Psalm die dan begint natuurlijk met zo'n regulier opschrift. Psalm van David voor de opperzangmeester. Op Ayelet Ashachar. Heeft toch iets met duisternis te maken, Shachar. Maar vooruit. En dan staat er: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die woorden, die dus de aanhef zijn van de eigenlijke psalm, worden door de Heer uitgesproken aan het kruis. Zoals vermeld natuurlijk in Marcus 15, vers 34, maar ook in Matthäus 27, vers 46. Lucas en Johannes maken er geen melding van. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar zitten wat haken en ogen aan. Dat komt mede door de beschouwingen die daar over gehouden, dan wel geschreven zijn in de loop der tijd. Begrijp goed, ik probeer het heel netjes te zeggen. Ik probeer absoluut niet lelijk te doen. Maar er bestaat toch een bepaalde cultuur, zo hier en daar, waarin men zich op een of andere wijze probeert te identificeren met het lijden van de Heer Jezus. En ik zeg altijd, dat is erg moeilijk, omdat het ons over het algemeen toch tamelijk, hoe moet je dat zeggen, tamelijk afstandelijk beschreven wordt. Maar bovendien, wat zouden wij ons daarin kunnen verdiepen? Hoe zouden wij ons daarin kunnen inleven? Ik zou niet weten hoe. Eerlijk maar, ik zou niet weten hoe. Dat wil zeggen, je kan er veel over zeggen, maar de Bijbel zegt daar niet zoveel over. En het probleem is dan dat degene die zich dan toch daarop fixeren, nou gebruik ik al een iets minder mooie uitdrukking, degene die zich op dat lijden fixeren, al gauw komen tot opbouw van allerlei theorieën. Eén daarvan is dat God de Heer Jezus verlaten had toen hij aan het kruis hing. Waarna natuurlijk ook nog, ik moet heel voorzichtig zijn, want de vraag is ook nog maar, wat verstaat men daar dan onder? Ik bedoel dit, als het even niet opgelet wordt, gelooft men in de alomtegenwoordigheid van God. Trouwens ook een toch wat vreemd begrip. Nee, niet dat ik het ontken, maar alomtegenwoordigheid. De Heer spreekt ook over dat hij zich afkeert van bepaalde zaken. Wat moet je dan met je alomtegenwoordigheid? Dat begrip moet je dan eerst weer definiëren. En dan gaan we weer. Hè. Het schiet niet echt op. En dan hebben we de alomtegenwoordigheid van God. Maar als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan verlaat God hem ineens. En is hij dus niet meer alomtegenwoordig. Want met het kruis wil hij niets te maken hebben. En ik hoop maar dat u begrijpt wat ik nu zeg. De idee is ongeveer deze: de Heer Jezus droeg onze zonden en God wendde zich daarvan af. Ja, want er staat toch: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Je kan het zo niet zeggen. Het is zo niet onder woorden te brengen. Sowieso niet, omdat wij in Jesaja 53 lezen over de Heer Jezus: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Daar wendde hij zich dus niet van af. En nog een heel andere, een argument wat ik eigenlijk niet gebruiken mag, maar men beschouwt gewoonlijk, ik zie dat zo niet, Maar goed, men beschouwt gewoonlijk de kruisiging van de Heer Jezus als het brengen van één offer. Als je het niet gelooft, kijkt u de christelijke liederen maar na, daar staat het altijd in, hè. Zijn offer, zijn zoenoffer, zijn offer op Golgotha. Terwijl men aan de andere kant leert, hij bracht een offer aan God, maar God wendde zich af. Sterker nog, hij bracht een offer, zegt men, en God nam het offer aan. Want dat is de conclusie die men trekt uit de Hebreeënbrief. Ik kan heel goed begrijpen dat men tot die conclusie komt. Er zit ook een kern van waarheid in. Het probleem is natuurlijk dat in de Bijbel, mijns inziens, nooit nergens het kruis beschouwd wordt als een altaar. Dan wel dat degene die aan het kruis hing, beschouwd werd als een offer. De Bijbel zegt namelijk, en dat is wat de Hebreeënbrief echt leert, dat de Heer Jezus een offer gebracht heeft als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Toen offerde hij zichzelf, maar er staat gewoon bij dat toen hij op aarde was, was hij geen hoge priester. Hij is dat pas geworden in zijn opstanding. Dus sindsdien heeft hij een offer gebracht. En daar valt het kruis dus buiten. Je kan het zo dus allemaal niet zeggen, maar ik bedoel te relativeren nu, hè. Men maakt een groot punt van de godsverlatenheid van de Heer Jezus Christus. Maar degene die het doen, dat is mijn persoonlijke ervaring, degene die het doen, spreken diezelfde gedachten vervolgens heel nadrukkelijk en uitgebreid tegen. Door te spreken over een zoenoffer dat de Heer gebracht zou hebben, een gode welbehagelijk offer enzovoort. Kijk, dan kan je niet meer zeggen, God wendde zich af. Dus zo ligt dat er niet. De vraag blijft dus gewoon, wat betekent dit dan? Maar ja, dat is altijd zo. We nemen voetstoots aan de klassieke christelijke leer dat God alom tegenwoordig is. Maar ja, iemand zal toch een keer moeten uitleggen wat dat dan inhoudt. Nee, dat zal wel moeten. Ze hebben mij namelijk geleerd dat pantheïsme, dat is een of andere heidense religie, pantheïsme. Toen vroeg ik, wat houdt dat in? En dan is het antwoord, dat houdt in dat God overal in is. In alles, in heel de schepping. De schepping maakt deel uit van zijn wezen. En wat je ook ziet in de natuur, overal zie je God in. Daar is hij in en daar werkt hij in. Toen dacht ik, is dat dan een heidense filosofie? Is dat in strijd met de Bijbel? En dat weet ik nu nog niet. Het zal wel weer liggen in nadere details die dan bij het zogenaamde pantheïsme horen en de toestanden die zich daaruit ontwikkeld hebben. Ja, dat kan wel wezen. Maar in essentie, wat is daar mis mee? En hoe zit het met de alomtegenwoordigheid van God? Ik bedoel, die dingen moeten toch een keer uitgelegd worden. Nee, ik bestrijd ze niet. Ik geloof dat God overal is. Overal aanwezig is. Op een of andere wijze. Ik geloof trouwens ook dat dat hier en daar op gebrekkige wijze is. En dat zijn aanwezigheid dan wel zijn werking belemmerd wordt. Want ja, als je aanwezigheid associeert met werking, en dat is een volstrekte bijbelse gedachte. Een praktische aanwezigheid namelijk. Dan moet ik u toch zeggen dat er zoveel in de wereld krom is en dat de effect van de zonde is dat Gods werk dus niet overal gebeurt. Is hij dan aanwezig? Ja, in de zin van hij stond erbij en hij keek ernaar. Maar dan kan je net zo goed zeggen wat de Bijbel zegt. Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Zo van, hij ziet alles. Is hij dan ook aanwezig? Nou ja, dan ben je terecht bij allerlei taalkundige aangelegenheden. In hoeverre is aanwezigheid aanwezigheid? Hoe weet je of iemand aanwezig is? Hoe dichtbij of hoe ver af moet die zijn. Het zijn begrippen die worden verabsoluteerd, maar niemand weet precies wat ze inhouden. Wel ongeveer, maar goed. En zo is dit ook. Hoezo heeft God hem verlaten? Bovendien, er staat een vraagteken achter het vers. Nou, is dat altijd heel moeilijk om in het Hebreeuws te begrijpen of het een vraag is of niet. In het Nederlands tegenwoordig soms ook. Ja. Als het gezegde komt voor het onderwerp, dan is het een vraag. En in een stelling, zal ik maar zeggen, dan komt het onderwerp eerst en dan komt het gezegde. Maar velen houden zich daar niet aan. En stellen hun vragen door gewoon stellende zinnen. En dan moet je aan de toonhoogte horen, aan de melodie die erbij komt, moet je horen of het een vraag is of niet. Maar ja, daar kan je in vergissen, die melodie, want het Nederlands wordt ook op verschillende melodieën gezongen, afhankelijk van in welke provincie je ongeveer bent. Dus het schiet niet echt op, hoor. Het blijft moeilijk. Ik persoonlijk heb met het vers geen problemen. Ik zou dat uitroepteken wat achter mijn God staat, maar gewoon achter de hele zin zetten. En dat waarom, maar gewoon vervangen door hoe. Hoe hebt gij mij verlaten? Dat wil zeggen, in welke mate? En eigenlijk is het, als je het als vraag opvat, want zo is die zin gebouwd nou eenmaal, in ieder geval in het Nederlands, dan is het een uitroep, hè? In de zin van, dat staat erachter, verre zijnde, gij hebt mij verlaten, verre zijnde. Nou ja, er staat niet verre zijnde van mij, hè? Er staat verre zijnde van mijn verlossing. En het lijkt mij dat dat gewoon de strekking van de zin is. En dat dat hoe, in plaats van waarom, dat hoe gewoon een uitroep is. Hoe hebt gij mij verlaten? En dat is niet de vraag naar de manier waarop. Maar het is gewoon een uitroep. En ik weet niet hoe ik dat verder verklaren moet.
Hoezeer.
Ja, in de zin van, hoezeer hebt gij mij verlaten? Dat wil zeggen, het is een vaststelling van een feit. Maar het feit is niet dat God ineens niet meer alom tegenwoordig is. Of ineens niet bij de kruisiging of bij de gekruisigde betrokken zou zijn. Het hele punt is dat God hem hier niet verlost. En dat staat er ook, verre zijnde van mijn verlossing. Hij hield zich verre van dat. Sterker nog, Jesaja zegt, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. In plaats van, het behaagde de Heer hem te verlossen. Begrijp u niet verkeerd, het behaagde de Heer hem te verlossen, maar voorlopig niet. Dus als je voor hoe iets heel concreets wil hebben in plaats van een uitdrukking, dan wordt het in plaats van een uitroep, natuurlijk, dan zou het worden, hoe ver en eventueel hoe lang. Ik heb het nagekeken, het zijn allebei volstrekt legitieme vertalingen van de term die hier gebruikt wordt. En niet noodzakelijk waarom. Dat is eigenlijk een beetje buiten de orde waarom. Het gaat meer, hoezeer hebt gij mij verlaten, hoe ver hebt gij mij verlaten. Maar dat kan ook zijn in tijd uitgedrukt, en wij weten dat het over tijd gaat, want de verlossing komt ten derde dagen. Dus wordt het eventueel, hoe lang hebt gij mij verlaten? Maar het is niet de uitdrukking van onwetendheid van de gekruisigde, uiteraard. Je mag toch geloven dat de Heer wist dat hij verlost zou worden. Maar daarom kan hij wel vaststellen, u hebt mij verlaten. En dat was voor hem kennelijk in ieder geval een bijzondere ervaring. En uiteraard een bittere ervaring. En als wij niet op de gedachte komen, dan de omstanders wel bij de kruisiging. Die zeggen, anderen heeft hij verlost, dus zichzelf kan hij niet verlossen. Hij vertrouwt op God, laat hij hem dan maar redden. Enzovoort. En voor de gelegenheid gebeurde er dus niks. De aardigheid is natuurlijk wel dat die kruisiging dan toch gepaard ging met een periode van 3 uren van duisternis. Dat wil zeggen, er kwamen wel tekenen. Het ging wel gepaard met tekenen. Nou ja, dat komt hierna pas, hè. Dat komt pas als hij daadwerkelijk sterft. Maar men leest deze psalm, dat zeg ik, hè? Je moet het lezen in de context. De gedachte wordt herhaald namelijk, hè. Wat, hoezeer hebt gij mij verlaten? Uitroepteken. Verre zijn, hoezo? Nou, verre zijn er van mijn verlossing. Die komt dus niet. Nou ja, nog niet. Verre zijn er van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet en des nachts en ik heb geen stilte. Dat wil zeggen, hij roept continu. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. U begrijpt toch dat de psalm mist, maar het is uiteindelijk gewoon dus de Heer zelf. Vertrouwd op die verlossing, die weliswaar op dat moment niet komt. Maar dat was ook niet de bedoeling. En dat wist de Heer Jezus uiteraard ook. Hij was gekomen om te sterven. Dat was het doel van heel zijn loopbaan feitelijk. Maar hij doet zijn beklag. Logischerwijze. Je zou zeggen, niets menselijks is hem vreemd. Maar dat mag ik niet zeggen. Dus zal altijd wel weer tegen me gebruikt worden. Maar ik bedoel, hij was een gewoon mens. Wij moesten op de Brandpunt Bijbelschool ook leren dat de Heer Jezus mens was. En de argumenten waren ongeveer deze. Hij had gevoelens. Hij kon blij zijn. Meer nog, hij kon bedroefd zijn. Hij kon wenen. Hij kon toenemen in kennis. En hij kon boos worden, ja. Nou zeg, en hoe? Toen maar weer. Nou, daar hebben we het dus over nu. Ja. En dat men dan in zo'n situatie behoefte heeft om het een en ander onder woorden te brengen, dat in elk geval. En als men een gelovige is, dan heeft men primair de behoefte om deze dingen uit te spreken tot God. Het liefst hardop. Dat lucht namelijk op. En anders in stilte. En in de praktijk, hardop kwam alleen het eerste vers. Maar de hele psalm hoort daar uiteraard bij. En dat hij rekende op, of beter nog geloofde in zijn verlossing, die wel degelijk komen zou. Nou ja, dat komt hierna, hè. Ik lees gewoon verder. Eigenlijk maar eens. Hè? Zij roepen, zij bespotten mij, vers 9. Ze zeggen, hij heeft het op de Heere gewend dat hij hem nu uithelpen. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij geboren hebt doen worden. Die mij hebt doen vertrouwen, die mij hebt doen geloven. Want hij heeft geloof, bijgenaamd gehoorzaamheid, geleerd. Uit hetgene heeft geleden, ja. Die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten, dat wil zeggen vanaf dat moment. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, daar staat het dus nog een keer. Van de buik mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij. Hoezo niet? En wat betekent het? Wees niet verre van mij. Want benauwdheid is nabij. Ik heb het benauwd. Ik word verdrukt. Want er is geen helper. Wat vraagt hij dus? Als hij zegt, wees niet verre van mij. Hij vraagt gewoon om hulp. Help mij. Moeilijker mag het niet zijn. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opengespet als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Men haast zich altijd te zeggen dat dat nou net kenmerkend is voor een kruisiging. Mijn beenderen hebben zich vaneengescheid. Ik vind het ook aardig dat het hier zo geformuleerd wordt. Want wij lezen nogal eens de uitdrukking van dat beenderen verbrijzeld zijn geworden. En dat is een verkeerde vertaling. Gewoonlijk. Want dat was het in verband met de Heer in ieder geval niet. Dit wel. Het gebeente was in stukken uiteen getrokken. Maar niet de beenderen zelf. En anders krijg je een probleem. Hè? Dit is wat de Bijbel leert. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Daar hebben we het nog over. Die komt ook nog, mij dorst, weet u wel. Gij hebt mij in het stof, gij legt mij in het stof des doods, want honden hebben mij omsingeld. Honden als beeld van de dood, dat is klassiek hoor. Ja, echt. Onreine dieren, ja. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Daar ben je dus ook bij de kruisiging uitdrukkelijk terecht. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij, ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, heren, wees niet verre. Daar komt de belangrijkste term terug, hè. Wees niet verre. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Dat was vers 2. Vers 12, zo wees niet verre. En vers 20, maar gij, heren, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Overeenkomend met de helper uit vers 12. Red mijn ziel van het zwaard. Dat is in de praktijk van de dood. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Dat is opnieuw van de dood dus. Dood. De Grieken die laten het dodenrijk bewaken door een hond. Hè? Door de hellehond, ja. De hellehond, de Kerberus, ja. Mijn eenzame van het geweld des honds. Eenzame is trouwens een synoniem voor eerstgeborenen. Yachid, de enige of enig geborene, begoed. Het is een Hebreeuws synoniem voor eerstgeborenen. Verlos mij uit des leven muil. Dat is opnieuw een beeld van de dood. Dat heb ik voor de zekerheid nagevraagd aan Daniel. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Maar de eenhoorn is in werkelijkheid, het woord wil me niet te binnen schieten, maar de eenhoorn is in werkelijkheid een wild rund. De zogenaamde oeros, dat is de Nederlandse term daarvoor. Het dier bestaat niet meer, reusachtig rund. En de vertaling met eenhoornen, ja, dat is berust op een misverstand, hè. Maar goed, zo zal ik uw naam, red mij, red mij, red mij, wees niet verre van mij. En als het gebeurt, als ik gered word, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Inderdaad, Hebreeën 2 vers 12 staat er keurig bij. En man spreekt over de opgewekte Christus en zijn werk tot in onze dagen binnen inderdaad de gemeente. Maar deze woorden komen in een stuk of zoveel niet, maar een stuk of wel. Vele psalmen komen deze woorden voor, hè. Deze belofte namelijk. Na mijn opstanding zal ik. Hij wist kennelijk ook wat hij daarna zou doen. Wat zijn werk zou zijn. Als hoofd van de gemeente. Hebreeën opent er min of meer mee. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Want dat is wat de Zoon doet. Dat is trouwens ook een belangrijk aspect van zijn priesterschap na de ordening van Melchizedek. Hij zorgt dat wij het woord horen op zijn manier. Dat hij er personeel voor gebruikt. Ja, en hij had niet eens een cursusmanagement. Volg maar. Delegeren moet je dat, maar wel zorgen dat het gebeurt. Zo simpel is dat, ja. Hij doet dat. En daarom staat er vervolgens in Hebreeën: daarom ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want die spreekt, dat is de Heer zelf. En als je dus wel verwerpt, dan laat ik het voorzichtig zeggen, dan loop je groot risico. Ja. Nou goed. Het wordt herhaald trouwens in vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen, want dat is wat je met geloften doet, hè. Die worden betaald, ja. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid. Het is belofte maakt schuld, de schuld wordt betaald. Zo zit dat, hè. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Dat is dus die gemeente, enzovoorts. En daarna gaat het over uiteindelijk de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. Dat van de ene geborene, die eenzame, weet je wel. Die ene onvergelijkelijke, uw eenzame. Nou ja, goed. Die zoon van God dus. En omdat ik hier toch ben en we dringend moeten pauzeren, lees ik ook nog maar even vers 32. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk, den volken, dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Maar ik zou hem maar vertalen met omdat hij het volbracht heeft. Want ik denk dat die woorden, het is volbracht, net zo goed uit deze psalm komen. Dan heb je ze toch niet ver gezocht, lijkt mij. Hè? Nee. Daarna is de vraag, hoe ver had God hem verlaten? Nou ja, hij verloste hem nog niet op dat moment. En dat was het dan. Verre zijnde van mijn verlossing. En hij beleefde dat als iets bijzonders. Vanzelfsprekend, omdat ja, het was volkomen in strijd met zijn normale levenswijze en bediening. Als profeet. Zijn leven lang. Van moeders buik aan, zo staat het ook beschreven in Psalm 22. En bij deze gelegenheid kwam die hulp niet. Maar die kwam wel en de psalm beschrijft dat ook inderdaad. Het gebed om verlossing, dat je trouwens niet voor het eerst leest in Psalm 22 en zeker ook niet voor het laatst, met nog 128 psalmen te gaan, dat komt nog wel een paar keer voor, zo'n gebed en gelijksoortige uitspraken. Maar die verlossing, die kwam. En dat is het dan. Dat het voor de Heer moeilijk geweest moet zijn, ja, dat ongetwijfeld, ja. Ja. Zeker met die uitspraken van kom af van dat kruis, indien gij Gods zoon zijt, enzovoort. Want ik denk nog altijd, ik kan het u niet bewijzen uit de Bijbel, maar ik persoonlijk denk nog altijd dat dat gekund zou hebben. Ja. Maar dan had hij zelf het initiatief daartoe moeten nemen. Kortom, een beroep doen op zijn goddelijke hoedanigheden, of hoe je dat maar zeggen moet, en ermee ophouden. En de woorden, het is volbracht, lijkt mij, spreken boekdelen. Hij moest het nog een poosje volhouden, totdat hij stierf. Nou goed, en dat gebeurde dan al vroeg. Daarna komen we ook nog te spreken over de idee dat hij op een gegeven moment zelf er een einde aan maakte. Want zegt men, er staat, hij boog het hoofd en gaf de geest. En als hij de geest gaf, deed hij het dus. Zo van, nou is mooi genoeg, nou hou ik hem niet op. Maar dat is ook vreemd. Heb ik ook, ik ken die leer heel goed, maar ik heb het altijd vreemd gevonden. Want waarom moest hij dan zo lang eerst aan het kruis hangen? Dan had hij er meteen wel een eind aan kunnen maken, bedoel ik. Als dat, want men zegt dan, hij was God en ik kon dat zomaar doen. En dat heeft hij ook gedaan. Want er staat dat hij macht heeft het leven af te leggen en het weder op te nemen. Maar dat staat wel in de Bijbel, maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat hij gewoon zou kunnen denken, en nou ben ik dood en dan was hij dood. En daarna weer kunnen denken, dames en heren, daar ben ik weer. En weer opstaan. Als je denkt dat het dat betekent, dan ben je wel erg naïef, denk ik wel eens hoor. Maar hoe dat ging, dan langs deze weg. Hij gaf zich over en hij werd overgegeven om gekruist te worden. En ik denk dat hij al flink verzwakt was en dat de meest voor de hand liggende verklaring is waarom hij dus al vrij snel gestorven was. Maar ja, verder staat er niet, dus meer heb ik er ook niet over te zeggen. Misschien is dit ook even de gelegenheid om in te gaan op het begrip kruiswoorden. Kruiswoorden. Maar we hebben het niet over cryptogrammen. Men heeft het over de zeven kruiswoorden. Daar bedoelt men mee de uitspraken die de Heer Jezus deed aan het kruis. Ik weet niet of dat in het protestantisme een rol speelt. Bij de Rooms-Katholieken wel. Die hebben ook de zeven hoofdzonden. En de zeven kruiswoorden. En de zeven deugden hebben ze ook. Maar die zijn in het Latijn. Dus vooruit. Toe maar. Maar ook de zeven kruiswoorden. Wij vinden bij geen van de evangelisten zeven uitspraken van de Heer Jezus. Men moet ze dus bij elkaar zoeken. Daar komt het op neer, maar er zijn er inderdaad zeven. De eerste, daar hebben wij het niet over gehad, denk ik, want er was niet een directe aanleiding toe. Maar die vindt u in Lucas 23... vers 34, waar staat, en Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dan meteen, en verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. De uitspraak, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen, is een redelijk bekende, mag ik aannemen. Het betekent in de praktijk ook dat dit gebed verhoord wordt, hè? Of is. Dat is niet voor iedereen duidelijk, maar ik hoop voor ons wel. Het idee is namelijk dat voor zover de Joden als zodanig schuld hebben aan de kruisiging van de Heer Jezus, hetzij individueel, hetzij collectief als volk, dat is niet wat hen wordt aangerekend. Wat hen wordt aangerekend is dat ze hem verworpen hebben na zijn opstanding. Een mens gaat verloren op grond van ongeloof. Dat is waar het over gaat. En dus gaat inderdaad niet over de kruisiging. En zij wisten ook niet wat zij deden, overigens. Zij kenden trouwens ook de schriften niet, al waren het de hunne. Dat wil zeggen hun schriften. Maar die kenden ze ook niet. Zij wisten het niet. Zij volbrachten alles wat van hem geschreven was. Ik zeg altijd dat ze geweten hadden dat het van hem geschreven was. Zouden ze het niet gedaan hebben. Maar ze deden dat in hun onnozelheid. Het wordt hun dus ook inderdaad vergeven. En het wordt alleen maar overigens hier in Lucas 23 vers 34 vermeld. Dan hebben wij de uitspraak, heden zult gij met me in het paradijs zijn, waar we het vorige keer over gehad hebben. En dat is hier in vers 43, dat wil zeggen Lucas 23, vers 43. En ook alleen maar hier vermeld. We hebben de uitspraak, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Ik heb ze op de volgorde trouwens van de Rooms-Katholieke traditie. Die uitspraak, vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder, daar hebben we het nogal over. Maar die staat in Johannes 19, vers 27, vers 26 en 27. Dan hebben we deze, waar we zojuist bij stil hebben gestaan. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die vinden we in Matthäus en in Marcus. Dat was dus Marcus 15 vers 34 en Matthäus 27 vers 46. En hij is rechtstreeks ontleend aan Psalm 22 vers 2. Dan hebben we de uitspraak mij dorst. Die wordt alleen genoemd in Johannes 19 vers 28. Daarna brengen zij hem edik op een spons. En dat wordt wel weer door de anderen ook vermeld. Maar de uitspraak mij dorst alleen in Johannes 19 vers 28. De uitspraak, het is volbracht. Alleen Johannes 19, vers 30. Ook alleen maar Johannes, het maar één keer. En die komt, als u het mij vraagt, dus uit Psalm 22, vers 32. Dat is het laatste vers van de psalm. Wij citeren dus het eerste vers en het laatste vers. Feitelijk, hè? Je mag aannemen dat dus die hele psalm in zijn gedachten was. En in ieder geval, de hele psalm beschrijft de kruisiging en alles wat ermee samenhangt. En dan hebben we als laatste nog, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En die is weer alleen in Lucas 23, vers 46. En dat waren ze dan. En daarna ga ik gewoon weer terug naar Marcus 15. We waren al in vers 35. Sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden, ziet, hij roept Elias. En dat is wat je letterlijk ook leest in Matthäus 27, vers 47. Vervolgens Marcus 15, vers 36. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. Dat wil zeggen, ook een onnozele hals. Maar ja. Maar die gaf hem te drinken. De aanleiding daartoe, dat zei ik net al, die vind je alleen in Johannes 19, vers 28, waar de Heer zei, mij dorst. Als je mij vraagt, zou je die ook kunnen relateren aan Psalm 22, mijn tong kleeft aan het mijn verhemelte, die heb ik onderweg ook even gelezen. Maar ik denk dat die ook gewoon daaruit komt. Of althans, dat daarnaar verwezen wordt dan toch. Hè? En dan staat er, er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok. Datzelfde wordt ook vermeld in Matthäus 47. Daar stond een van hen toelopende, Matthäus 27 vers 48. Daar stond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, en dus doordrenkt hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. In Lucas vind je dat niet vermeld, überhaupt niet. In Johannes dus wel, want daar vinden we de uitspraak, hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Suggererend, op zijn minst, dat geciteerd is ergens vandaan. Dat hoeft het niet te betekenen, maar het zou kunnen. Opdat de schrift zou vervuld worden, zeide. En dan is het dus Psalm 22. Maar je kunt hem ook lezen, hierna Jezus weten dat nu alles volbracht was, omdat de schrift zou vervuld worden. Zeide, nu dat zover was, zei, mij dorst. En dan wordt dat niet gezien als vervulling van de schrift. Maar hoe je het echt moet lezen, weet ik ook niet. Het maakt mij ook niks uit. En als resultaat staat er dan in Johannes 19, vers 29... Daar stond dan een vat vol ediks en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Er stond een vat met edik. Er is ook nogal wat over gefilosofeerd, maar wij weten, althans wij kunnen weten, dat edik een tamelijk normale drank was. Wij zeggen dus azijn. Ja, maar u weet waarschijnlijk dat azijn ook wijn is, hè? Op een of andere manier. Maar je hebt ook tamelijk gewone wijn die gewoon gedronken wordt, die zuurig is. Wij houden daar niet van. We sturen de open terug met zo'n fles. Maar er zijn wijnsoorten, die zijn nou eenmaal zo. en die werden gewoon gedronken. In elk geval door de Romeinen, want wij weten nogal veel van de Romeinen, omdat die Romeinen nogal veel geschreven hebben. En wij weten dus dat militairen kregen een bepaalde toelage aan edik, aan zure wijn, dus te drinken. En het idee is ook gewoon dat dat vat vol ediks dat daar stond. Wat denk je dat het voor was, waarvoor het er stond? Om te drinken door, het, door de Romeinse krijgers. En dat was het dan. Dus het was normaal te drinken. Daar is natuurlijk iets mee mis. Ik bedoel, naar Bijbelse maatstaven is er iets mee mis. Maar ja, met gezuurd brood is ook wat mis. Maar wij eten het. En de Joden ook trouwens. Behalve dan op de dagen waarop dat niet mocht. Maar dat het gezuurd is. De zuur is altijd een uitbeelding van de zonde. De werking van de zonde. En daarmee eigenlijk van de dood. Ik heb trouwens geleerd dat als je oud wil worden, moet je vooral niet diep ademhalen. Moet je vooral stil blijven zitten. Weinig ademen. Nee, zeg maar. Dan gaan alle processen in het lichaam langzamer. En bijzonder moet dat, omdat zuurstof ga je aan dood. Maar zonder zuurstof ga je nog eerder dood. Het idee is, dat is, ik geloof dat het betrekkelijk recent is, deze opvatting. De opvatting is dat het verouderingsproces in een mens in de eerste plaats veroorzaakt wordt door zuurstof. Maar je moet het hebben, anders functioneert het zaakje niet. Dat wil zeggen, dat het maar tijdelijk functioneert, is gewoon ingebouwd. Heb je dat? Als u wilt leven, wel, dan gaat u dood. Dat is de consequentie ervan. Ja, wij denken wel eens, mensen hebben zuurstof nodig, want het is gezond voor ze, geven ze een fles mee. In werkelijkheid, het is vergif. Nee, dat is zo. Ja, sorry. De dokter zegt het niet zo hard, geloof ik, maar ik ben geen arts, dus ik kan het gewoon zo zeggen. Dat is zo, als je een keer aan het zuurstof ligt, dan wordt het link met je, hoor. Dan. Maar de zuurdeesem in de Bijbel, dat weet u, dus een beeld van eigenlijk van valse leer, maar daarmee van verderf. En het woekert voort, het breidt zich uit enzovoort. En dat is het in het brood, maar het is het in de wijn net zo goed natuurlijk. Maar neem niet weg dat het de gewone drank was. Elders staat, ze hebben me edict drinken gegeven. En dat is ook inderdaad zo. En dat wordt als negatief beschouwd dan. Maar niettemin was het een tamelijk normale drank. En daar gaat het maar om. Hè. In Johannes staat er bovendien, zeiden men een spons. Want spons wordt doordrenkt. Die kun je zo omhoog steken, zal ik maar zeggen. En het ding leegzuigen of zoiets. Maar in Johannes staat erbij, ze omlegden die met hyssop. Dat staat er bij de anderen niet bij. Bij de anderen staat, ze staken die spons op een rietstok. En de conclusie is een heel eenvoudige. Die rietstok was een stengel van de hyssop. En dat is het dan. Staken hem omhoog. En het groeit inderdaad op een stengel. Dus vooruit. De hyssop vinden we in de Bijbel. Niet zozeer om de stengel, maar om de bladeren en bloemen die eraan zitten. Want dat in zichzelf wordt gebruikt als een soort spons, dat wil zeggen als een kwast. U weet waarschijnlijk dat bij de uittocht uit Egypte het bloed van de paaslam aan de deurposten gestreken werd met hyssop. En dat eventueel het water der ontzondiging van de rode vaas enzovoorts gesprengd werd met hyssop. De specifieke betekenis van hyssop heb ik nooit kunnen vinden. Betekent dat het in het algemeen dus ook niet bekend is. Maar dat het daarvoor gebruikt werd, dat is inderdaad zo. Om vloeistoffen over te dragen. En dat is wat hier ook gebeurt. Alleen de associatie, het noemen van hyssop, moet je herinneren aan Hoedanigheden worden overgedragen. Dat wil zeggen, bloed wordt overgedragen van het paasband naar de deurpost. En het water der ontzondiging wordt overgedragen uit het vat waarin het zit. En het wordt gesprenkeld op degene die dan ritueel gereinigd moet worden enzovoorts. En ik denk dat dat voldoende is om te weten. Het noemen van hyssop, dat brengt je deze dingen bij. Namelijk, hier wordt iets tot stand gebracht door de Heer Jezus aan het kruis, dat inderdaad overgedragen wordt aan ons in elk geval, want van ons wordt geleerd dat we met hem gestorven en opgestaan zijn enzovoorts. En meer kan ik er zo in dit verband ook niet over zeggen. Zou mij trouwens niet verbazen als het alleen maar een technische aangelegenheid was. Hoe krijgen ze hem te drinken aan het kruis? Hoe komen ze erbij? Het antwoord is ja, een beker gaat die, de schaal gaat die, maar een spons, dat is een goed idee. En hoe krijgen ze die omhoog? Op een rietstengel. Een stengel van hyssop. En dat is dan wat er staat dus. Hè. Wat alles bij elkaar wat het uitbeeld is inderdaad dat het geen gewone wijn was, maar dat het zure wijn was. En dat wordt beschouwd als negatief, zoals zuurdesem negatief beschouwd wordt. Waar nog bij komt dat Israël wordt geacht een wijnstok te zijn of een wijngaard. Er wordt geacht wijn, leven te produceren. Maar dit is niet echt leven. Ik bedoel, dit is bedorven leven. En het leidt tot de dood. En dat is wat het is, hè. En dan staat er in vers 37 van Marcus 15. En Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende gaf de geest. Hij riep iets met grote stem. Dat moeten zijn laatste krachten geweest zijn dan ook. Er wordt echter niet verteld wat hij zei. Soms denk ik, dat is ook een manier om er specifiek aandacht voor te vragen. Nu worden wij gedwongen uit te zoeken, wat zei hij dan? Want nou willen we het weten ook, hè? Juist omdat het er niet bij staat. Noem nog zo'n voorbeeld. Openbaring. Hoofdstuk 10. De 7 donderslagen gaven hun stemmen. En Johannes zegt, en ik zou ze opgeschreven hebben. Maar toen zei de engel, nee, schrijf dat niet. En tot vandaag weten we nog niet wat die 7 donderslagen nou gezegd hebben. Houd je toch bezig dan, hè? Ja. Nou, dat is hier ook zo. Maar wij weten het wel, althans. Het wordt elders vermeld. Niettemin, in Matthäus 27, vers 50 staat precies hetzelfde. Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Is dat dezelfde uitdrukking? Gaf de geest. In Lucas lezen wij in, wat het maar was, 23, vers 46. Jezus roepende met grote stemmen zeide, en daar komt hij. Het staat alleen maar daar. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik denk dat het een verwijzing is naar Psalm 51. Naar het gebed van David, maar daarmee van de Heer Jezus. Die daar belijdenis doet van zijn zonden en zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. Iemand zei mij laatst nog, dat kan toch niet op de Heer Jezus slaan? Ik zeg, nou, noem mij dan eens iemand op wie het wel zou kunnen slaan. En dat was overtuigend genoeg. Er is niemand die kan zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dus ook David niet. Het gaat over die kwestie met Batseba, dat is de achtergrond, het decor van de psalm. En hij zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. Nou, ik kan er nog wel een paar noemen tegen wie hij gezondigd had. Maar het zijn ook niet woorden van David, het zijn woorden van de Heer Jezus. En die kon dat zeggen. Het is op hem van toepassing. Maar goed, het gaat om de zon, onze zonden die hij droeg dan toch in elk geval. Maar in diezelfde psalm, en zo kom ik erop, staat dan ook, neem uw Heilige Geest niet van mij. En dat is zelfs de eerste keer, daarom valt het op, de eerste keer dat de term Heilige Geest in de Bijbel überhaupt voorkomt. is opmerkelijk genoeg, want in het hele Oude Testament komt het alleen nog maar voor in Jesaja 63. Meen ik, zo uit het hoofd. En daarna helemaal niet meer. Het is een specifiek nieuwtestamentische term. Zie. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En de woorden in uw handen beveel ik mijn geest, hebben alles van doen met dat hij die geest als het ware terug zou ontvangen. Het is toch wat vreemd taalgebruik, dus daarom zeg ik als het ware. En hoe kan iemand een geest in zijn handen houden? Ik bedoel, het blijft een beetje vreemde taal natuurlijk, maar je moet dat begrijpen. De heer droeg zijn leven op aan zijn hemelse vader, maar hij wist ongetwijfeld waar het op uit zou moeten draaien. Ik bedoel, dat wist hij, daar geloofde hij in, enzovoort. En hij liet het aan hem over. En bovendien, voor geest zou je ook gewoon leven in kunnen vullen. En hij had nog een heel leven voor zich. Daar ging het om. Maar op dit moment raakte hij het kwijt. Vertrouwend op de verlossing, de hulp, bij de termen leen ik maar even uit Psalm 22 dan weer. Hij rekende op de verlossing, de hulp die zou komen. En dat is dus waar hij aanspraak op maakt, ook met deze woorden. Overigens, voorafgaand aan deze woorden, had ik moeten lezen Johannes 19, vers 30. Want daar staat, toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofdbuigende gaf de geest. Heb je die nog? Deze uitspraak, in uw handen beveel ik mijn geest, lezen we daar niet, maar we lezen daar wel, het is volbracht. En het hangt daar samen met, wetende dat nu alles volbracht was, omdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Zij gaven hem een dik, en toen hij dat genomen had, zei hij, het is volbracht, en het hoofdbuigende gaf de geest. Maar voordat hij dat laatste deed, zei hij dus nog, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar dat staat er in het Johannes-evangelie dan dus niet bij. Wordt daar gewoon weggelaten. Dan heb ik dus nog over de uitdrukking, gaf de geest. Daar is ook, dat zei ik u er straks al, daar is ook werk van gemaakt. Omdat men daarin wil leggen het idee dat de Heer Jezus zomaar uit vrije wil en op elk moment zijn leven kon afleggen. Ontleend aan het Johannes-evangelie. Ik heb macht het leven af te leggen en het wederop te nemen. Ja, die macht, dat is gewoon omdat hij daarvoor gekomen was. Het recht om te sterven en daarna op te staan. Dat is wat hem beloofd was. Hij had er een briefje van, daar stond het in. Ik zeg het wat ongelukkig, maar bij wijze van spreken, macht betekent recht toch? Altijd, staat de vertaling. Ik heb het recht om dat te doen. En niet zozeer om het af te leggen, maar wel om het daarna weer op te nemen. En dat kan alleen als het eerst afgelegd is uiteraard. Maar de klemtoon ligt uiteraard op dat leven weer opnemen. Staat in verband met het verhaal over de goede herder en dat soort dingen meer, Johannes 10 of zoiets. Maar gaf de geest, ik moet u teleurstellen, dat zegt niet zo van de heer, gaf de geest en toen stierf hij en de blijkt dat hij dat uit vrije wil zomaar deed. Want dat is helemaal niet zo. De uitdrukking gaf de geest is namelijk een heel normale, reguliere, bijbelse uitdrukking voor het loodje leggen. Gaf de geest, zo heet dat. En dat weten wij zeker, omdat we de uitdrukking tegenkomen in Genesis 7, daar gaat het zelfs over heel de mensheid, als ik me goed herinner. Genesis 7, vers 21, dat staat in verband met de vloed van Noach. En je kan moeilijk zeggen dat die mensen uit vrije wil hun leven aflegden of macht hadden het leven af te leggen, laat staan het weder op te nemen. Maar er staat heus in Genesis 7, vers 21... Genesis 7, vers 21, zei ik, ja. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest. Dat betekent gewoon stierf. En dat is het. In het Engels is het meest is het gewoon gave up, the ghost. Gave up. In de zin van het opgeven van de geest, namelijk van leven. Men geeft het op. Men laat het erbij zitten. Afkloppen heet dat. Opgeven, ja. Dus het is een gewone uitdrukking. Later vind je hem in hoofdstuk 25 trouwens ook van Genesis. Genesis 25, vers 17. Dit zijn de jaren des levens van Ismaël, 137 jaren, en hij gaf de geest en stierf. Ook duidelijk dat en dus gewoon betekent namelijk. Bij gelegenheid, hè. Hij gaf de geest en niet en daarna stierf hij ook nog. Maar hij stierf, hij gaf de geest namelijk, hij stierf. En werd verzameld tot zijn volken in het dodenrijk, logischerwijze. Daarna in Handelingen 5 vind je hem ook. Ik geloof in verband met Safira. Het vogeltje. Handelingen 5, vers 10. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En in Handelingen 12, vers 23, en van stonde aansloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij God de eer niet gaf, en hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. Een beetje onsmakelijk verhaal aan het einde van de avond, gaat over Herodes. Ja. Maar het betekent dus gewoon, hij stierf en that's it. Men zou er niet meer van maken dan het is. En zeker niet een onbijbelse gedachtegang eraan ophangen. Jezus een grote stem van zich gegeven hebben. Gaf de geest. De uitdrukking gaf de geest staat trouwens bij alle evangelisten. Maar ik heb het al genoemd geloof ik, hè, welke dat zijn. Hè. Welke schriftplaatsen dat precies zijn. Het is de vaste uitdrukking bij alle vier. Wij zullen dank zeggen voor deze avond. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat wij tot u mogen en kunnen naderen. Dat wij mogen ingaan tot achter het voorhangsel in het nieuwe verbond en feitelijk in de hemel zelf. Mogen naderen tot uw troon der genade, om daar deel te krijgen aan uw genade en barmhartigheid. Om daar gezegend te worden met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. We danken u dat eenmaal deze verzoening, deze verlossing tot stand gebracht is in onze heiland zelf. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En we danken u dat we sindsdien mogen wandelen in het licht waarmee u schijnt in onze harten. Dat licht dat tot ons komt en kwam ook deze avond. Dat licht namelijk dat woord dat bediend wordt door onze heiland zelf, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u daarom voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat u de straf die ons de vrede aanbrengt op hem hebt doen aanlopen, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wij kunnen u nooit genoeg daarvoor danken, dat u al onze banden verscheurd hebt, ons vrijgemaakt hebt van de heerschappij van zonde, dood en wet, ons daadwerkelijk geplaatst hebt in de vrijheid, opdat wij als uw kinderen door het leven zouden gaan en onze hoop en verwachting zouden stellen op wat bij de mensen onmogelijk lijkt, maar wat u voor ons bewaart in de hemel. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons dan nabij, met uw licht, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.